Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. We willen met elkaar gaan zingen, Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We willen met elkaar luisteren naar de wet des Heren, welke beschreven staat in Exodus 20. En aansluitend op de wet willen we zingen Psalm 116, het tweede en derde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult u geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, degene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en alle uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naast een vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing is deze morgen uit Lucas 23, de versen 26 tot en met 48. Lucas 23, vers 26 tot en met 48. En als zij hem wegleidden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welke ook weende en hem beklaagde. En Jezus zich tot haar kerende zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren en de buiken die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: val op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee andere zijnde kwaaddoeners geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruistigden zij hem aldaar, en de kwaaddoeners, de een te rechter en de ander te linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan. En ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik. En zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlost u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven, met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlost u zelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En het was omtrent de zesde uren. En er werd duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En de zon werd verduisterd. En het voorhangsel des tempels scheurde midden door. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Als nu de hoofdman over 100 zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: waarlijk, deze mens was rechtvaardig. En al de scharen die daar samengekomen waren om dit te aanschouwen, ziende de dingen die geschied waren, keerden weder, slaande op hun borsten. De tekst vindt u in het gelezen hoofdstuk, Lucas 23, de versen 39 tot en met 43, die we nog met elkaar willen lezen. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de andere antwoordde, bestraften hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover. Nu willen we eerst met elkaar God zegen vragen. Barmhartige en genadige Heer, wij mogen ook op de eerste dag der week, de zondag, voor uw heilig aangezicht komen. En Heer, het is de eerste dag der week dat wij mogen gedenken dat u bent opgestaan uit de dood. En dat mogen we elke zondag weer doen, dat wij tot herinnering worden gebracht, Heer, dat u de dood heeft overwonnen en het leven verworven heeft. U bent uit uw heerlijke hemel gekomen naar deze aarde om zondaren te kunnen zalig maken. U bent de weg gegaan die wij niet hebben kunnen gaan. U heeft daar als plaatsbekledende borg en middelaar de schuld van zondaren overgenomen. En u heeft u ook getorst, Heere, gedragen op uw schouder. En u bent de weg gegaan van lijden en sterven. En dan bent u die Heere, Heere, die gezegd heeft toen u gevangen werd genomen. Indien gij dan mij zoekt, laat deze heen gaan. U bent in plaats van hen gaan staan. Om ook de discipelen de vrijheid te kunnen geven. Uw handen zijn geboeid. Opdat u de boeien van uw kinderen kon losmaken. Heer, u wilde aan het kruis gaan om de schuld te betalen. Om de toorn van uw vader over onze zonden te kunnen dragen en weg kon nemen. En Heer, dan mogen we ook vanmorgen een ogenblik stilstaan, als wij toch ook mogen vertoeven daar rondom uw kruis. Waar ook 3 kruiselingen gekruisigd werden. En er zijn zulke grote dingen gebeurd, Heere, en dat we dan ook als gemeente daar een ogenblik bij mogen stilstaan. Opdat we op uw grote werken mogen zien. En Heere, daar kunnen we toch alleen maar rust vinden. En vrede voor onze ziel. En dan bidden wij u of u met uw Heilige Geest in ons midden wilt zijn. En of u ons ook wilt leren om te mogen zien op u. Opdat we het ook van u alleen maar verwachten. Zoals die ene moordenaar hier in het gebed tot u de toevlucht nam. En dan mogen we daar ook uw grote werken in zien. Heere, wilt u ons dan ook allemaal vanmorgen door middel van uw woord daar een ogenblik doen vertoeven. Opdat we daar die rust en die zekerheid mogen vinden in dat volkomen offer door uzelf gebracht. Opdat u zondaren weer wilt verzoenen. En Heere, dat is ook het geheim waarom we in het gebed ook voor uw heilig aangezicht mogen naderen. U heeft zelf de weg daartoe geopend. Want we moeten belijden dat wij die wegen hebben afgesloten in het paradijs. En wij hebben gezondigd, Heere. En wij zijn het niet waardig om voor uw heilig aangezicht te komen. Maar dan wordt het zo groot en zo heerlijk als we als gemeente vanmorgen mochten samenkomen rondom uw woord. En dat wij ook in het gebed voor uw heilig aangezicht mogen naderen. Wilt u ons dat ook meer en meer doen zien, dat het een wonder is van uw genade, dat u de weg zelf daartoe geopend heeft. En heeft u ook gezegd dat wij met bidden en smekingen, met dankzeggingen voor uw heilig aangezicht mogen komen. En dan kent u onze zorgen van heel de gemeente, van ieder van ons persoonlijk. U kent ook de moeite, misschien wel de twijfel. En de strijd die er kan zijn. En dan bidden wij u, Heere, of u toch ook ons iets ervan laat mogen zien. Dat alleen aan het voet van het kruis de vastheid en de zekerheid gevonden kan en mag worden. Wilt u dan hen die zo aangevochten zijn. En die zo'n strijd kunnen hebben van binnen. En misschien wel zo'n twijfel kunnen hebben. Heere, wilt u ze dan laten zien op u. Opdat ze daar rust mogen vinden voor hun ziel. En Heere, die nog in onzekerheid leven. Wilt u ze dan ook op u laten zien. Opdat die zekerheid, Heere, niet in hunzelf worden gezocht. Maar buiten, in u de Heere. We dragen zo de nood van elkaar aan u op. En wij bidden u, Heere, wilt u voor onze kinderen zorgen. Ook als we vanmorgen weer in uw huis mogen zijn, wat is dat fijn om zo bij elkaar te mogen zijn. Want onze kinderen horen er toch ook bij. En Heere, wij bidden u of u hen dan uw zegen wilt geven. Wilt u hen uw nabijheid betonen, ook als het een preek is wat ook de kinderen het kunnen verstaan en kunnen volgen. En wilt u dan ook in hun harten werken. Wij vragen u of u onze jeugd wilt zegenen, Heere. Ze staan toch ook in het midden van het leven en ze zijn nog zo jong. Maar Heere, we hebben het ook in de afgelopen week gehoord dat ook jonge mensen kunnen sterven. Als zo'n jonge iemand, Heer, zo'n scholier zomaar uit het leven gerukt kan worden door een auto-ongeluk. En Heer, dan voor een heilig God staat. En dan moeten we u ontmoeten, Heer. En dat kan als we vrede hebben gevonden in u, de Heer. En dan bidden wij u dat ook de jongeren ook u mogen zoeken. U die het beloofd heeft, die mij jong zullen zoeken, die zullen mij vinden. Heere, wilt u dat voor morgen ook doen? Dat we u mogen ontmoeten door middel van uw woord en geest. Zegen de ouderen, bij het opklimmen der jaren, Heere. Wilt u de weduwe, de weduwnare wezen vertroosten? En wilt u de lege plaats ook zelf vervullen? Heere, wat kan dat ook een strijd zijn in het leven? En moeite. En dan begeren wij of u nou al die zorgen, heren, dat we die even aan de kant mogen leggen. En dat we alleen met onze gedachten bij u mogen zijn. Opdat we getroost en bemoedigd en versterkt mogen worden door middel van uw woord. Dat we de rust voor onze zielen mogen vinden bij dat kruis van Golgotha. Heer, u bent zo'n heerlijk en machtig God die grote daden in het verleden gedaan heeft. En u bent toch diezelfde Heere, wilt u nog wonderen werken ook in het midden van de gemeente. En wilt u uw kinderen dan verder leiden, doen opwassen in de kennis van u. En dat ze tot vastheid en zekerheid mogen komen. En wilt u hen, Heere, die u nog niet kennen, wilt u ze nog trekken met koorden der liefde. Opdat ze ook aan uw voeten mogen terechtkomen. Heere, wilt u naar deze wereld omzien? Die bloedt uit 1000 wonden. Wat zijn de zorgen en wat zijn de moeite? En we denken ook hier aan de bevolking in Irak. Waar gezinnen uit elkaar gerukt zijn door de dood. Heere, wat zal er een verdriet zijn en moeite. En wij dragen dan hen ook in het bijzonder aan u op. O, dat ze ook u mogen leren kennen. En wilt uw kinderen ook daar vertroosten en bemoedigen. En dat het woord ook daar nog mag klinken. Dat er bij u de rust en de vrede gevonden mag worden. Voor een hart wat schreiend tot u vlucht. Wilt u ook aan uw verbondsvolk Israël gedenken. Heere, wilt u hun ogen doen openen. Opdat ze mogen zien de koning der Joden. Opdat ze hem mogen kennen, de borg en middelaar, ook voor hun zielen. Wilt u bij dominee Bos zijn, Heere? Wilt u hem ook alles geven deze dag wat hij nodig heeft voor lichaam en ziel? En we dragen ook de zorgen aan u op, Heere. Wilt u hem dan ook in het bijzonder samen met zijn vrouw uw nabijheid betonen? Heere, wilt u zo in ons midden zijn? U die het beloofd heeft wat 2 of 3... bij elkaar mogen zijn, Heere, en in uw naam mogen vergaderd zijn. Daar wilt u zelf toch in het midden zijn. Heere, wilt u die beloften ook rijkelijk vervullen. En dat we het ook zelf mogen als gemeente mogen ervaren. De Heere was aan deze plaats. Wilt u ons helpen bij het lezen van de preek? Wilt u ook ons helpen, Heere, bij het luisteren? Dat we luisterend bij u mogen bidden en biddend luisteren. Opdat dat woord ook zijn kracht mag doen in onze harten. Wij vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. De kerkraad maakt u nog het volgende bekend. De eerste collectus voor de kerk. De tweede voor rente en aflossing. En de derde voor het bouwfonds. Vrijdag 18 april, Goede Vrijdag, zal om 3 uur dominee Bouw uit Doornspijk ons voorgaan. Tevens zondag 20 april, eerste paasdag, zal er om 9:30 dienst des woords zijn. En om 3 uur zal dominee J. Bos ons voorgaan. Tevens maandag 21 april, tweede paasdag, zal om 9:30 dominee W. van Bentum ons voorgaan. Uit de Nederlands hervormde kerk van Geerdermuiden is tot ons overgekomen het dooplid Jacob Jan Willem van Dijk. Wij heten hem van harte welkom. En David, 19 april zal er een paarzangavond worden gehouden die om 19:30 begint. Het jongerenkoor Sanuka verleent hieraan hun medewerking. Verder zal er veel samenzang zijn en bespeling van diverse instrumenten. Er zal een collecte gehouden worden voor het project in Bulgarije. En dan van harte aanbevolen. Tot zover de mededelingen. We willen zingen Psalm 86, vers 1 en 3. En tijdens het voorspel krijgt u gelegenheid uw gave aan de Heere te offeren. Aansluitend op de voorgelezen preek zingen we Psalm 43, vers 4 en 5. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Geliefde gemeente, het gebeurde in de 17e eeuw in Schotland. Op een donkere avond was een ruiter te paard de weg kwijtgeraakt. Hij wilde, voordat de nacht viel, thuis zijn. Maar het zat hem tegen. Het moerasgebied waar hij zich nu bevond gaf hem geen enkele mogelijkheid van oriëntatie. Een gebed steeg op uit het hart van de man te paard. En bleef hem niet anders te doen dan het dier maar over te geven aan de leiding van de Heere. Zo ging het over greppels en velden heen, totdat het dier hem bij een boerderij bracht. Dan hier maar de nacht overblijven, zo was de conclusie van de ruiter. Het werd toegestaan. Toen deze zwerver tegen wil en dank zich bij het haardvuur warmde, merkte hij dat er nog een bezoeker in huis was. Het bleek een priester te zijn, die het laatste oliesel toediende aan de boerin die op sterven lag. Na enige tijd vertrok de geestelijke. Daarna ging hij zelf naar de kamer waar de vrouw lag. Hij vroeg haar of zij in het aangezicht van de dood vrede in haar hart had. Nee, zei de boerin, dat heb ik niet. De man zag zich genoodzaakt haar indringend te spreken over wat nodig is tot zaligheid. Hij sprak haar over haar schuld tegenover de Heere. Maar ook sprak hij over de genade die bij de Heere voorhanden is. En over het bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. En het behaagde de Heere zijn eenvoudige woorden te gebruiken. De stervende vrouw moest zichzelf leren kennen als een verloren mens die lag voor de poorten van de hel. Maar door het krachtige werk van de Heilige Geest in haar ziel werd ze ook geleid tot de kennis van de Heer Jezus Christus. En tot de zaligheid die in hem bereid is. Het duurde niet lang of ze stierf. Maar met een loflied op haar lippen vanwege de genade Gods aan een zondaar bewezen. Toen deze man die voor haar het middel tot zaligheid mocht zijn, de volgende dag thuis kwam, vertelde hij daarover dit grote wonder. Ik kwam in een woning waar ik een vrouw aantrof in haar natuurstaat. Waar ik haar hoorde spreken in de staat van genade. En waar ik haar verliet toen ze was opgenomen in de staat van heerlijkheid. Deze waar gebeurde geschiedenis heeft enige overeenkomst met de stof van de prediking die nu aan de orde is. Betreffende de redding van de moordenaar aan het kruis. Gold het niet van deze vrouw? Ze is als een vuurbrand uit het vuur gerukt. Weggetrokken van de rand van het verderf. Bijna verloren en toch behouden. Hetzelfde geldt van deze moordenaar. Hij getuigt er zelf van tegen zijn medegehangenen. Wij toch, rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. De straf aan het kruis, de straf in het eeuwig verderf, bijna verloren en toch behouden. We horen over een meervoudig wonder. Immers deze moordenaar, hij was ten eerste een verloren zondaar. Maar door genade werd hij ten tweede een boetvaardige zondaar. En ten derde een biddende zondaar. En ten vierde een gezaligde zondaar. Een verloren zondaar. En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. Zo verhaalt Lucas ons over de wegleiding van de Heere Jezus naar het kruisheuvel Golgotha. hoewel Pilatus had getuigd. Ik vind geen schuld in hem. Was hij toch bezweken onder de druk van de Joodse leidslieden. Ze hadden het volk opgehitst en het had geklonken in een herhaald refrein. Kruist hem, kruist hem. En Pilatus, die laffe zwakke man, die daarin toch de wil van de Heere moest uitvoeren. Hij had hem overgegeven ter kruisiging. De Heere Jezus, samen met twee kwaaddoeners. En ook dat volgens de raad van de Heere, honderden jaren voordat Pilatus zijn bevel gaf, had de Heer het al door de dienst van de profeet Jesaja uitgesproken dat de knecht des Heeren met de overtreders geteld zou worden. Dat had nooit enig mens kunnen verzinnen. Hoe onwaarschijnlijk dat de heilige Zoon van God met de onheilige geteld zou worden. Hij die zelf de heilige wet van God geschreven had, is met de wetteloze gerekend. Het is onvoorstelbaar. En toch is het werkelijk gebeurd. Geen enkel woord van de Heere zal er ooit ter aarde vallen. Het zal alles worden vervuld, zo ook hier. Het is gebeurd naar de eeuwige raad van God. Wat is hij diep afgedaald? In een onpeilbare afgrond van schande. Bij zijn dood wordt hij geteld met de minste van het volk, gerekend met de misdadigers, om ter dood veroordeelde zondaren te redden van het verderf. Ja, zelfs laat hij zich rekenen met de kwaaddoeners, ook om één van hen te redden. Kwaaddoeners, zo worden ze genoemd in onze tekst. Lucas gebruikt een woord dat ook met rovers vertaald kan worden. Roofmoordenaars. In vers 39 staat een woord dat zoiets betekent als wetteloze mensen. Weerspannige zondaren. Het woord dat Marcus gebruikt wijst op bandieten. Zoveel is het wel duidelijk dat het hier gaat over mensen van het laagste allooi. Twee moordenaars. Hier is wel sprake van een speciaal soort moordenaars. Naar alle waarschijnlijkheid zijn het politieke moordenaars, partisanen, terroristen, verzetstrijders tegen met name de Romeinse overheersers en tegen allen die met de bezetters heulen. Misschien zijn ze tijdens de drukke feestdagen wel slaags geraakt met de Romeinse soldaten. In ieder geval, ze hebben anderen het leven benomen en ten behoeve van hun politieke idealen. En nu worden ze weggeleid om een straf te ondergaan. Nog een paar uren en ze zullen tegenover de rechter van hemel en aarde staan. Zijn ze onder de indruk van wat hun te wachten staat? Lopen ze daar met gebogen hoofden, met spijt en berouw over hun misdaden? Daar wijst niets op. De evangelist Matthäus vertelt dat ze verwijten slingeren naar het hoofd van de Heer Jezus. Hij is hun medekruiseling. Ze stemmen in met wat het volk hem toeroept. U hebt op God betrouwd dat die u nu verlossen. Hebt u het niet altijd gezegd? Ik ben Gods zoon. Wel nu. Maakt dat dan eens waar? En bij Marcus lezen we zelfs, ook die met hem gekruist waren, smaden hem. In die lastentaal geven deze moordenaars uiting aan hun bittere teleurstellingen. Hun idealen zijn stuk gelopen op de dood. En deze Jezus, die met hen gekruist wordt, ze weten wel dat hij tot grote dingen in staat is. Hij zou hen wel kunnen verlossen. Maar ze hoeven op hem ook niet te rekenen. Ook hij laat hen de dood ingaan. Deze twee mannen zijn een voorbeeld van de mens die geheel verloren is. Wiens hart verhard en wiens geweten toegesnoerd is. Die tegen het oordeel van de Heere over zijn leven ingaat. en die zich niet gezeggen laat. Zover kan het inderdaad gaan. Als ik me verzet tegen de Heere en zijn leiding in mijn leven. Als blijkt dat hij niet meegaat met mijn verwachting. Als hij mij geen gemakkelijk leven bezorgt, maar een tegendeel misschien wel verdriet en kruis. Wat moet ik er dan voor bewaard worden om me tegen de Heere te gaan verzetten en hem heimelijk of openlijk van alles wat verkeerd gaat verwijten gaan maken? Hebt u er ook al eens last van dat het binnen in u opbruist tegen de leiding van de Heere in uw leven? We moeten maar niet te zeer boven deze lasteraars, deze lasterende moordenaars gaan staan. Als we er al voor bewaard worden om zulke woorden uit te spreken, dan kan het zeker nog wel in ons hart leven een bitter verwijt aan de Heere. Hoe dan ook, deze tweede moordenaars laten in hun uiting merken, zo kort voor de poort van de dood, dat ze aan God en Christus in het geheel geen behoefte hebben. Hun bittere woorden zijn er het bewijs van. Ze zijn het beeld van de mens van nature. In opstand tegen de schepper, vol van distantie en rebellie. Een boetvaardige zondaar. Maar al snel wordt die ene stiller. Terwijl zijn medekruiseling de Heer Jezus bespot en belastert. Indien gij de Christus zijt, verlost u zelf en ons. Terwijl die ene dus doorgaat met lastertaal en smaadwoorden, houdt die andere nu zijn mond. Hij zwijgt. O nee, niet dat hij het er beter heeft afgebracht dan die ander. Hij is even schuldig en hij verdient dezelfde straf. En hij gaat evenals die andere een gewisse dood tegemoet. Geen onderscheid. En toch, het grootste onderscheid, God grijpt hem in zijn hart. Daar ligt het onderscheid. Dat maakt altijd nog het grootste onderscheid tussen mensen als de Heer zich ontfermt over een zondaar. En dat is direct te merken. Hij zwijgt nu. Eerst sprak hij ook. Eerst lasterde hij ook. Eerst smaadde hij de Heer Jezus ook. Maar nu houdt hij zijn mond. Dat is de eerste vrucht. God verandert mensen. En ogenblikkelijk wordt het ook anders, in zijn hart en van daaruit ook naar buiten. Een mens die de schuldbrief thuis gekregen heeft, die vloekt niet meer. Het instrument waar we mee misschien wel de meeste zonde doen, de tong, dat instrument wordt geheiligd. Hij heeft al wat anders te doen. Deze man gaat sterven en daarvan is hij zich plotseling bewust. Als in een film trekt zijn leven aan hem voorbij. Hij weet het. Het is een verloren leven, ondanks alle hoge idealen. Een verloren leven. En straks zal hij voor Gods rechterstoel staan. Dat weet hij ook. Want nationalist als hij is, hij kent de godsdienst van zijn volk. Hij kent de wet van God wel. En hij weet ook, vervloekt is een ieder die niet blijft in wat in de wet geschreven is. En dat komt op hem af. En nu is het onherroepelijk. Nu gaat het gebeuren. Het goddelijk gericht. En zijn leven? Het is een failliete boedel. Het is onmiskenbaar het werk van de Heer. Dat blijkt zo dadelijk. We mogen... Het heeft hem in de oren geklonken, dat dreigende woord. Indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En zo even had hij ook het eerste kruiswoord van Jezus vernomen. Een gebed voor de soldaten die hem kruisigden. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Zelf heeft hij de soldaten ongetwijfeld een serie vloeken in het gezicht geslingerd. deze man is anders. En dan het opschrift boven het kruis. Deze is de koning der Joden. Hij ziet het. En het wordt nu zijn eigen belijdenis. Het is de verklaring voor wat hij uit de mond van deze gehoord heeft. De Heilige Geest heeft er niet veel voor nodig om het hart van een mens te verbrijzelen. Onweerstaanbaar past hij dit alles toe. En zo blijft er van deze harde en verharde kwaaddoener niets anders over dan een mens met een verbroken hart en een verslagen geest. En nu gaat hij spreken. En hij richt zich allereerst tot de andere moordenaar. Vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? Heb jij geen vrees voor de heilige God, voor wie ook jij nu verschijnen moet? Wij toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf waardig naar wat we gedaan hebben. Wij hebben dit oordeel dubbel en dwars verdiend. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het zijn woorden waarin het werk van de Heere tot uiting komt. De ware bekering door de Heer in het hart gewerkt. Luister eens naar deze belijdenis en leg er uw eigen hart maar naast. Deze man laat allereerst blijken dat hij godskennis heeft. Vreest gij ook God niet? Hij heeft iets verstaan van de schrik des Heren. Hij weet dat hij voor de heilige God niet kan bestaan. Hij heeft oog gekregen voor God. Hij voelt iets van die ontzaglijke majesteit van de Heren, nu zij samen veroordeeld zijn om de gerechte straf te ondergaan. Ja, aan het vloek houdt. Vervloekt is degene die aan het hout hangt. En daar hangen ze, gedoemd door God zelf. Ze moesten hun eigen schuld en Gods toorn over hun zonde dragen. Vreest gij ook God niet? Besef je dan niet dat er alle reden toe is? Man, we zijn zondaars. Hij heeft ook zelfkennis. Wij rechtvaardig, wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Uit deze woorden blijkt dat er bij deze man niet de straf het zwaarst weegt, maar zijn schuld. We verdienen ons verdiende loon, zo voegt hij zijn maat toe. Hij leert het rechtvaardige van Gods vonnis beamen. Wij toch rechtvaardig. Hij is God toegevallen. Hij heeft een welgevallen aan de straf zijner ongerechtigheid. Hij moet het erkennen. Uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Hij gaat de Heere toegeven. Heere, u staat in uw recht als u mij verwijst naar de plaats die ik verdiend heb. Die ik mij waardig gemaakt heb, eeuwig onder uw toorn. Hij heeft ook Christuskennis. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij getuigt van de volkomen onschuld van de Heere Jezus. Tegen alles en iedereen in. Tegen de ziedende menigte in die om de kruiseling van de Heere Jezus heeft geroepen. Tegen de leidslieden van de Joden in. Tegen al die stemmen in. Hij heeft er iets van begrepen. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat heeft hij misdreven, deze man van smarten? Zelfkennis, godskennis, Christuskennis. In een enkel ogenblik heeft deze man het te ontvangen. Schuldig weet hij zich en dat tegenover een goeddoend en heilig God. Terwijl deze geheel onschuldig is. Zijn dit zaken die ook in uw hart zijn afgedrukt? Dan zal ook het volgende u niet onbekend zijn. Een biddende zondaar. Deze belijdenis brengt hem tot een gebed. Want ook deze boetvaardige moordenaar, hij blijft niet staan bij de erkenning van zijn strafwaardigheid. Maar hij roept het met zijn laatste krachten uit tot hem, van wie hij zojuist beleden heeft, Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Hij smeekt het hem: Heere, gedenk mij als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Het is een gebed met de pet op, zoals ze vroeger wel zeiden. Hij kan zijn knieën niet buigen. Zijn handen kan hij niet vouwen. Die zijn vastgespijkerd aan een kruispaal. De vormen kan hij niet in acht nemen. En toch is het een de Heere welbehagelijk gebed. Want het is van een ziel die tot hem zucht en komt voort uit een hart dat schreiend tot hem vlucht. Dat ongeveinst in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeden blijft wenden. Het is een gebed in doodsnood tot de Heere gericht. Een schreeuw om genade, terwijl de schaduw van de dood al over hem heen zijn gevallen. Heere, gedenk mijner. Het eerste dat opvalt is dat het zo'n ootmoedig gebed is. Hij is met de laagste plaats in het koninkrijk van Christus al tevreden. Of eigenlijk zeg ik het dan nog verkeerd. Zelfs dat begeert hij niet. Dat is hem nog te groot. Hij bidt eigenlijk nog iets anders. Heere, als u daar bent, als u daar aangekomen bent in uw koninkrijk, denk dan aan mij, gedenk mij, Heer Jezus, bid voor mij. Treed voor mij in bij uw Vader, bij de heilige God in de hemel, voor wie ik niet kan bestaan. Gedenk mijner. Deze man is helemaal met zichzelf aan het eind gekomen. Geen rechten meer, geen plaats meer op aarde. En ook geen plaats in de hemel. Als u dan maar aan mij denken wilt, Heer Jezus. Hij weet, ik lig geheel verloren. En ik kan helemaal niets doen om mezelf te redden. Mijn toestand is zo hopeloos dat ik die door menselijke inspanningen niet verbeteren kan. En zo zal ik voor Gods rechterstoel gaan verschijnen. Daar in de zalen van Gods heerlijkheid. Daar is voor zo'n kwaaddoener als ik ben geen plaats, tot een eeuwigheid niet. En daarom bidt hij, Heer Jezus, gedenk mij. Kent u iets van dit gebed? Als we met de heilige God van doen hebben gekregen, waar moeten we het dan zoeken? Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar het angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, waar moet ik het zoeken? Omringd door droefenissen. En toch, dan brengt de Heer je daar waar je het alleen maar zoeken kunt. Maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. Heere, ik ben het niet waard. Ik heb uw oordeel verdiend. Maar ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En terwijl ik het zeg, schrik ik ervan. Durf ik dat te zeggen? En toch, het kan niet anders, want van hem moet het komen. Tegen de aanklachten van mijn geweten in, zoek ik het toch bij hem. Deze man, hij bidt ook een gelovig gebed. Met een geloof waarvan hij zelf niet weet dat hij het heeft. Dat komt wel meer voor. Bij mensen die zo moeten klagen over een harde en ongelovig hart. En als ze dan gaan spreken en je luistert goed, dan klinkt er meer geloof in door dan ze zelf voor waar kunnen houden. Luister eens naar de woorden die hij hier bidt. Heere, gedenk mijner als ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Uw koninkrijk. Ja, dat beseft hij. Ik richt me hier tot de koning. Dat had hij gelezen op die plank waar het in drie talen op stond, boven het hoofd van deze middelste gekruisigde. Deze is de koning der Joden. En hij had het geloofd. Hij weet het. Deze is hij, de koning der Joden. En daarmee de koning van hemel en aarde. Hij heeft een koninkrijk en daarheen is hij op weg. Wat heeft hij veel in de Heer Jezus gezien? ziet hij er dan uit als een koning? Straalt hij de heerlijkheid en de luister van een koning uit? Wat was er over deze koning geprofeteerd? Hij had geen gedaante, noch heerlijkheid. Als wij hem aanzagen, zo was er geen gestalte dat we hem zouden begeerd hebben. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen. Zo was zijn gestalte. Niets koninklijks was er aan te ontdekken. Het tegendeel, een verachtelijke gestalte, ja, voor hem natuurlijk ook. En voor al die onwelwillende en onbekeerlijke mensen, daaronder aan het kruis. Matthäus vertelt ons dat die voorbijgingen hem lasterden en dat desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en de ouderlingen hem bespotten. Veracht en onwaardig was de Heere Jezus in hun ogen. Maar het oog van het geloof, het door de Heilige Geest verlichte verstand, ziet andere dingen. Deze kruiseling, hij weet het, deze is een koning. Hij is het ware zaad van David. En hij heeft een koninkrijk en daarheen is hij op weg. Al is het dan via het kruis. Maar dan beseft hij nog iets. En daarom is hier ook sprake van vrijmoedig gebed. Hoewel deze dan een koning is, hij zelf ziet niet en hij zelf niet meer is dan een tot dood veroordeelde misdadiger, toch roept hij deze koning aan. Rechten heeft hij niet en toch durft hij het te wagen. Gedenk mij, Heere, hoewel mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb en dat ik daar geen daarvan gehouden heb en dat ik nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans. Dat zegt nu dat ootmoedige, maar desondanks vrijmoedig geloof. Nochtans zal ik tot de koning gaan. Kom ik om, verloren ben ik toch al. Ziet u, dat verbindt ze nu allemaal. Of het nu de Canaanese vrouw of de bloedvloeiende vrouw is. Of het nu Bartimeus of Zacchaeus is. Of het nu de tollenaar of de melaatse is. Bij alle geldt het. Zie mij, Heer, wien elk moet duchten tot u vluchten met het gebed. Wees mij genadig, o God, wees mij genadig. Ik neem de toevlucht onder de schaduw van uw vleugelen, totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. En laat de Heere nu zo'n bidden staan? Laat hij zo'n boetvaardige zonder aan zijn lot over? Omdat hij het te zeer verdorven heeft? Hij riep de Heer dus aan in al zijn nood. Och Heere, och werd mijn ziel door u gered, een noodkreet. Toen hoorde God, een gezaligde zondaar. En nu gaat de Heere Jezus deze man antwoord geven. Hij antwoordt op het gebed van deze smekeling. Is het u wel eens een wonder geweest dat de Heere acht gaf op uw smeekgebed? Want zo vanzelfsprekend is dat toch niet? Hij verhoort het gebed van deze man terstond. Voorwaar, ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Voorwaar, de Heer Jezus heeft grote kracht en klem aan de woorden die hij spreekt. Hij spreekt als machthebbende. Eigenlijk staat er amen. En wat amen betekent, dat weten we. Het zal waar en zeker zijn. De Heere Jezus zegt dus als het ware, wat ik nu ga zeggen, daar sta ik garant voor. Want ik ben de amen, de getrouwe, de waarachtige getuige. Ik zal, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Wat blijkt hier dat de Heere boven bidden en denken doet? Wat was het gebed van de kruiseling? Heere, gedenk mij. En nu geeft Christus hem veel meer dan dat. Gods genade die hij verleent, gaat de verwachting van de mens te boven. De Heere doet overvloedig boven alles wat ik vragen of denken kan. Armen worden met goederen vervuld, zo had zijn moeder Maria voor zijn geboorte al gezongen. En bij zijn sterven blijkt het waar. Ik aan u gedenken, luister eens, u arme en ellendige zondaar. Nog heden zul je met mij in het paradijs zijn. Heden nog, op dezelfde dag, zult u met mij in het koninkrijk van mijn vader zijn. Met mij zult u delen in de vreugde van het zalig hemelleven. De poorten van het paradijs zullen voor u opengaan. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Gij met mij. Nu gaat de Heere Jezus zich openbaren in zijn grote zondaarsliefde. Gij met mij. Daar zit nu het wonder in. Wilt u aan mij denken, Heere Jezus? Zo had deze man gevraagd. En het antwoord? Waar ik zal zijn, daar zult u ook zijn. Wat een wonder. Waar ligt de oorzaak, Heere, in? Omdat ik hier aan het kruis hang, aan dit vloekhout, daarom kan het. En daarom alleen ik voor u, daar u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik ga de dood in, opdat u met mij leven zult. Nog enkele uren, man, en dan zul je met mij zijn. Omdat mijn naam is Immanuel, God met ons. Maar denk nu niet, gemeente, dat de bekering van deze kruiseling zonder strijd verlopen is. Deze man nu zomaar moeiteloos de hemel binnen mag, straks, want voor het zover is, moet hij nog heel wat meemaken. Ook hij moet in een paar uren nog leren om door het geloof te leven. Zo direct zal hij nog 3 uren aan het kruis naast de Heere Jezus hangen, terwijl het volkomen duister is. Hij zal het de Heere Jezus horen roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Hij zal ook de laatste woorden van de Heere Jezus op aarde horen. En als dan de Heere Jezus dan gestorven is, dan heeft deze man nog steeds niets in handen. Dan heeft hij niets meer dan het woord van de Heere Jezus, die daar als een gestorvene naast hem hangt. Wat de beproeving voor deze nog maar juist wedergeboren zondaar. Maar de Heer heeft hem in dat geloof bewaard tot het einde toe. Zo straks komen de soldaten. Ze zien nog beweging, ook in deze gekruisigde. Het is nu de tijd dat het afgelopen moet zijn. Ze halen zijn lichaam van het kruis af. Smijt het op de grond. Ze heffen een grote voorhamer op. 1 doffe klap. En dan is het gebeurd met deze misdadiger. Maar op hetzelfde ogenblik stijgt zijn ziel op tot Christus en gaat zijn geloof over in aanschouwen. Dan ziet hij hem die hem zo uitnemend heeft liefgehad. Zijn koning is hem voorgegaan en heeft ook voor hem een woning bereid. De dood kan hem geen kwaad meer doen. Hij is in het paradijs en het is werkelijkheid geworden. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Om het eeuwig te zingen. Gij hebt mij goden gekocht met uw bloed. Mij, die als een vuurbrand uit het vuur gerukt is. Voelt u de ernst van deze geschiedenis? Ze laat ons op aangrijpende wijze de twee wegen zien. De ene moordenaar, hij was bijna verloren en toch behouden. En die ander, ook zo dicht bij de Heere Jezus, bijna behouden en toch verloren. Want hij stootte zich aan het kruis van Christus. Daarom zoek de Heere en leef. Zoek hem te kennen die het leven is. Want ook dit leert ons deze ontroerende geschiedenis. Alleen het kruis van Christus is de poort tot het paradijs. En met hem in het paradijs te zijn, dat is de zaligheid. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. Heere, wat bent u toch groot. Dat we uw grote werken mochten zien in deze man. Die in zijn laatst van zijn leven de toevlucht mocht nemen tot u. En wat is dat een wonder. Dat u daar zelf aan het kruis hangt. De tijd en het woord wat hij tot u sprak wilde horen In de omstandigheden waar de vol de toorn van u op u kwam van God de Vader. En Heer, u luisterde naar deze man. Die met zijn angst en nood tot u de toevlucht heeft genomen. En u hoorde zijn gebed. Heden zult gij met mij. En Heer, dat wonder ligt toch hierin. Dat u voor hem daar naast hem hing. In zijn plaats. Om de zonde en de schuld voor hem ook te kunnen betalen. En dan bent u God, Heer, die het ons heeft willen laten zien. Met de bedoeling dat wij toch ook mogen komen aan uw voeten. Om ook dat te leren, net zoals die persoon die daar aan het kruis hing. Die gezondigd had. En Heer, wat voor zonden het ook zijn. Klein of grote zonden. We hebben allemaal datzelfde nodig. Anders zullen we ook u niet kunnen ontmoeten in vrede. En dan bidden wij u, Heer, of u die druppelen bloed die daar aan het kruis gestort zijn ook op ons mogen komen. Opdat dat bloed ons wast en reinigt van alle zonden. Opdat we in vrede voor u kunnen leven. En in vrede voor u kunnen bestaan. En zalig kunnen sterven. Bewaar ons, Heere, dat we aan het kruis geërgerd worden. Wij bidden u, wilt u ook vrucht geven op de prediking van deze morgen. Opdat we allen, zoals we hier bij elkaar zijn, aan uw voeten mogen komen. Om door uzelf gezaligd te worden. Wilt u zo uw zegende handen over ons uitstrekken, Heere? U doorboorde handen, uw vergevende handen. En wilt u ons vanmiddag weer bij elkaar brengen, opdat we wederom weer onder uw woord mogen verkeren. Opdat we u meer en meer nodig gaan krijgen. En dat we u van harte lief mogen krijgen, Heere. Want je mocht het toch ook iets zien van die grote liefde waarmee u zondaren heeft lief gehad. En als u in hun harten gaat werken, dan mogen we ook weten dat Satan ze niet meer kan rukken uit uw handen. Dan zijn ze veilig in u. Dan kunnen we ook de toekomst tegemoet, ook als we niet weten wat voor tijden we nog meemaken, Heer. Maar dat zal ons rust geven, maar ook de blijdschap als we geborgen mogen zijn in u. En het kan. We hebben het vanmorgen mogen horen. Dat er plaats is bij het kruis. Plaats bij u. Vergeef ook alles wat niet voor uw heilig aangezicht kon bestaan. Heere, wilt u uw genade zo over betonen. En ga met ons. En breng ons vanmiddag weer onder uw woord, in uw huis, bij elkaar, uit genade. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen.
Thank you.
de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met ons allen. Amen.